bij de Tim en Jim de Diepte In podcast, seizoen 2. Ja, Jim.
Yes, hoi Tim.
Daar zijn we weer.
Ja.
We hebben 5 afleveringen erop zitten.
Mm-hmm.
Vorig jaar in de periode van april 2021 tot ongeveer juni 2021 opgenomen.
Ja.
Het is nu 4 juli.
Zoiets, hè? Ja.
4 juli
ja,
2022.
Klopt. Jeetje, ja.
De zomer zit eraan te komen. Of ja. We zitten er al in.
Mm-hmm.
Deze reeks en ook deze aflevering is een terugblik op het vorige seizoen. Het vorige seizoen is eigenlijk heel spontaan ontstaan zonder duidelijke structuur, zoals je misschien gemerkt hebt. Zelf heb ik nog 4 afleveringen nu nog te bewerken.
Ja.
Of althans online te gooien. Dus...
Mm.
We zijn al verder, maar eigenlijk ligt er nog van alles op de plank. En op dit moment is er alleen nog maar het begin online.
Ja. Ja.
Dus het voelt als een soort van, hoe moet ik het zeggen? Voor mij is het een beetje een drempel geweest, laat het zo.
Hoe werkt dat dan? Wat voor soort drempel speelde er?
Nou ja, ik voelde dat ik dit, dat ik het wat groter aan wilde pakken.
Mm-hmm.
Ik maak dingen vaak wat groter. Dus, een soort van lat. Dat perfectionisme. Maar ergens kwam het goed uit, want toen het begin werd gereleased, Tim en Jim het begin,
mm-hmm.
toen werd het in de week van de psychiatrie aangekaart met een artikel UMC Breed.
Oh ja.
En daar een linkje naar de podcast. Ik dacht, nou, dat is... En ik had externe druk, want degene die daarover ging, zei, nou, we gaan het zo en zo en zo, dit is de deadline.
Ja.
En dan gaat het online en elke dag van de week van de psychiatrie moet het dus in
een
strak kader.
Heel goed, ja.
Heel goed, want dan voel ik de noodzaak om te presteren, om iets te laten zien, iets
precies.
Samen te doen.
Stok achter de deur, dat helpt.
Ja, en dat gaat heel diep, dat hele, van waar dan dat ik externe... prikkels nodig heb om te moeten presteren.
Ja.
Ik vroeg ook aan jou wel eens van wat is jouw drijfveer om dingen op poot te zetten? Dus iets van het samen doen, co-creëren, dat energie geeft.
Geeft energie en structuur en ook dat je gewoon een afspraak hebt staan van dan gaan we het doen. Ja, dan ga je het doen. Kan je niet meer uitstellen.
Nee. En een gedeelde verantwoordelijkheid dan ook.
Ja, precies.
Ja. Ja, precies. En nou ja, voor mij is het een heel... En daar kunnen we wel even over uitwijken, denk ik.
Mm.
Dus is het ook een soort angst voor succes? Of angst voor mogen zijn? Angst voor mezelf investeren?
Ja.
Want dit hele projectje is een...
Ja,
dat komt uit mij. We doen het natuurlijk samen, maar...
Mm.
Het is een idee uit mij geweest. En ik heb zoiets, als ik het niet doe, dan is het ook oké. Okay. Althans, ik voel ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid naar jou. Want we zijn er wel aan begonnen.
Mm-hmm.
Maar er zit niet een soort druk of iets. En dat maakt dit een beetje vrijblijvend. Ja. Er hangt geen...
Maar het is ook inderdaad wel een daad van jezelf in de wereld zetten.
Ja.
En dat kan ik me voorstellen, dat is wel een ding natuurlijk.
Ja, dat is zeker een ding. Die daad de wereld in.
Mm-hmm.
Ja.
Misschien zijn er mensen die je beoordelen. Of misschien, heb je het gevoel van... ik zit mezelf wel heel erg de wereld in te slingeren. Moet ik niet een beetje langzaam aandoen of dat soort dingen?
Nee, dat hangt wel samen met een angst voor dat het te goed gaat. Want ik weet ook, als ik mezelf in een bepaalde flow breng en ik doe alles wat ik mezelf voorneem om te doen, mijn eigen afspraken nakom, dat ik dan zoveel energie krijg, dat in het verleden resulteerde in dan zo'n psychose.
Mm-hmm.
Dus nu heb ik ook... ik heb in ieder geval een leven gecreëerd waardoor ik niet meer zomaar kan escaleren. Dus de angst is niet meer, hoe noem je dat, accuraat of adequaat. Het is niet meer relevant eigenlijk. Maar hij speelt, dat is vaak met angst natuurlijk. Maar dus ik heb nu, als ik dus in mezelf investeer en dat ik dan zo positief, fijn gevoel krijg, dat ik daarna weer denk, nu moet ik weer rustig aandoen.
Ja.
Dan moet ik weer...
Ja.
het weggeven, het weggooien of...
Mm-hmm.
Alsof het daarop vertrouwen nog ergens spannend is. Om gewoon lekker door te pakken.
Ja.
En to-do-lijstjes, daar hebben we volgens mij vorige keer ook over gehad. Dat is ook een bescherming. Als je iets niet doet, dan weet je waar je grip op hebt.
Ja,
en klopt. Als je de stappen zet die je kan zetten, dan kom je vanzelfsprekend verder. En voor mij is verder ook wel een soort van spannend.
Ja.
Terwijl ik wel, als ik terugdenk, toch weer die... Ja, ik ben bang voor stagnatie, maar ook bang voor te snel groeien.
Ja, precies. Ja. Dus je moet eigenlijk een soort tussenweg vinden, hè, dan.
Ja.
Ja,
en daar kom ik inmiddels wel uit. Dus over dat, we hebben vorige week dit gesprek ook gehad, alleen dan zonder de microfoon had ik het ook over breathwork. Ik merk dat het nu... Het is wel fijn om nog een keer te zitten, maar de spontaniteit was van toen...
Mm-hmm.
Hadden we elkaar een jaar niet gezien.
Ja, ja.
En ineens hadden we een heel gesprek. En,
Wat
ook goed was, denk ik. Maar
wat ook goed was. Nee, want wat ik zo interessant vond en vind van breathwork... is dat het natuurlijk in feite een vorm van lichaamsgerichte therapie is.
Ja.
Die toewijding vraagt, concentratie vraagt, een begeleider vraagt, die je ook in bepaalde vervoering kan brengen, in een bepaalde staat kan brengen, die iets met je doet. Dus het heeft allemaal elementen.
Zeker, ja.
Ja.
Holistisch ergens. Ja.
Ja, precies.
Wellicht passende in het... In het GEM, wat is het?
Het GEM, ja, het ecosysteem mentale gezondheid. Ja. Hè? Ja, want wij denken dat mensen keuze moeten hebben als ze geconfronteerd worden met een psychische gevoeligheid en je moet daar je weg in vinden. Dat iemand dan kan kiezen en dat je zegt, nou, we hebben van alles. We hebben pillen, we hebben cognitieve gedragstherapie, maar we hebben ook breathwork. Ja. En meditatie en diergeleide therapie,
van alles,
noem maar.
Ja.
En dat mensen kunnen kiezen van, nou, hoe wil ik nou werken aan het kanaliseren van die gevoeligheid?
Ja, dat is het principe van de GEM. Dat hebben we ook al aangekaart.
Ja.
Nu is er wel wat veranderd, denk ik. Er is in een jaar...
Ja, nee, dat is waar. Dat is een jaar geleden. Ja, dus er zijn regio's opgestaan. Ja. Die hebben gezegd, nou, dat gaan we doen. En dat zijn regio's waar de gemeente en de GGZ-instellingen hebben gezegd, wij willen anders werken. Wij gaan sociaal domein GGZ aan elkaar verbinden. En we gaan werken volgens die principes van GEN. Hè? Dus veel keuzeopties, veel herstelacademie, veel welzijn op recept en IPS en peer supported open dialogue.
En
stemmen horen groepen. IPS is Individual Placement and Support.
Ah.
Dus je wilt terug naar je opleiding, maar je stuit het nog een beetje. Nou, dan gaat iemand met je mee, zodat je een beetje een zachte landing hebt op je opleiding of op je werk. En dat die begeleider gewoon jou helpt, een beetje aanpassen.
Vanuit de GGZ wellicht. Iemand...
Ja, of vanuit het sociaal domein.
Gewoon...
Herstelcoach.
Ja, precies.
Ja, ervaringsdeskundige.
Ja, want dat zie je hier, of zie ik hier ook wel vaak gebeuren. Dat mensen naar huis worden gestuurd. En dan begint het.
Dan begint het, precies.
Ja.
Ja.
Of dan begint het ook.
Dan
valt er van alles weg en dan komt er van alles bij.
Ja. En het mooie van die breathwork vind ik ook. Hè, dus dat ik was er niet mee bekend, maar je hebt het allemaal uitgelegd. Dus dat echt wel, ook om... Echt concentratie. Er zit ook een meditatief aspect in natuurlijk.
Mm.
Maar ook een psychedelisch effect.
Ja,
dus je krijgt ook toch een soort hoger bewustzijn.
Nou ja, je zintuigelijke beleving wordt geprikkeld of niet per se veranderd. Maar je ervaart sensaties, dingen komen, blokkades komen los. En dat gaat gepaard met bepaalde krampen of warm en koud.
Dus, ja.
Je kan het psychedelisch noemen, alleen het is vertrouwder omdat het vanuit jezelf komt dan psychedelica is. Er gebeurt wat en dan kan je voelen als een stof die de boel een beetje beïnvloedt. Maar dit is dan ja, het zit dicht bij de inner healer.
Ja.
Je eigen zelfhelende vermogen. Ja. En ook het veld waarin je met degene die het faciliteert inkomt. Want het is niet dat de begeleider jou gaat helen, maar dat die faciliteert een veilige ruimte.
Ja.
Waardoor jij kan, ik noem het even, jij als cliënt eventueel. Je gaat ademen en dan komt er van alles vrij. En dan diegene die dat faciliteert, die is een soort kanaal. En dan, ja, dat is we kunnen daar straks nog over hoe ik bijvoorbeeld de breathwork, wat ik laatst heb ervaren in een retreat, en hoe dat samenhangt met die angst dat het te goed gaat en die to-do-lijstjes. Dat is daar heel duidelijk omhoog gekomen. Had het vorige keer ook over.
Ja.
Of althans vorige week, waar niemand weet van wat er gespeeld is.
Ja.
Over de metaforen ook van... Maar ik ben ook benieuwd van... Dus we gaan het even over de GEM hebben, de breathwork. Ook over hoe je mensen die van lithium of van bipolaire stoornis medicatie willen afbouwen en wat er dan bij komt kijken ook.
Ja, toch? En dan in relatie tot breathwork, want ik vind dat ook heel fascinerend. Dus dat met name dus mensen die stem met stemmingsgevoeligheid, hè, die... Zeg maar het gaat denk ik over de energiehuishoudingen die in de versnellingen komen, maar ook in de vertraging, depressie.
Ja.
Maar die streven uiteindelijk vaak toch naar zonder medicatie in een staat komen van zeg maar relatieve stabiliteit.
Ja.
En liefst een beetje versneld.
Ja, wat meer de charmes van het leven en de uitschieters die daarbij horen... wel kunnen ervaren, maar niet doorschieten.
Ja.
En dat kom je vaak tegen.
Dat mensen dat willen, daar naar op zoek gaan en experimenteren. Maar dan valt me vaak op dat ze dan niet met ervaringsdeskundigen gaan praten... maar dat zelf proberen.
Ja.
En dat is zo jammer, denk ik.
Risico wel.
Ja. Want ze kunnen ook met jou gaan praten.
Ja,
En jij hebt daar. En dan kan jij eens vertellen, denk ik. Luister, dat is een proces. Dat doe je niet overnight.
Nee.
Dat is hard werken.
Nee, en je wilt
en met beleid moet je dat doen.
Geen haast mee hebben.
Geen haast mee hebben, nee.
Want ja.
Ja.
Nee, daar kunnen we zeker. Kunnen we nog even over induiken.
Ja.
Ik ben ook wel benieuwd. Wat is er in een jaar verder in je leven gebeurt, verandert.
Ja, ik ben heel blij dat die GEM-projecten, dus dat er nu regio's in Nederland zijn die opstaan, die zeggen, nou, gaan we doen. Dat is heel leuk. En ik denk, we hebben het ook gehad over mijn zoon, hè, die dus verscheidene keren uit de bocht is gevlogen met manische versnellingen. En dat is eigenlijk heel interessant. Dus die heeft... Op een gegeven moment is hij dat beleidsrijk gaan aanvliegen. Ik noem dat even zo, hè? Een beetje bestuurlijk woord. Dat hij gewoon.
Beleidsrijk.
Ja, dus de eerste 4 jaar, elk jaar een opname, dat hij gewoon zelf de expert was en wilde zijn. En gewoon niets van niemand aannam. En zei van, ik weet wat het is. Ik weet hoe ik erin kom. Hmm. Hij had van alles op internet gezien. En dat zijn dan mensen die zeggen, nou, dat kan gewoon, het is fantastisch en het is een release en je bent, weet ik veel wat, is ook allemaal zo.
Ja.
Maar na de 4e keer dacht hij, ja, dit wil ik niet nog een keer, ik ga nu. En toen is hij 1 ding gaan doen en dat is dat hij de volgende zomer op zijn slaap is gaan letten.
De volgende zomer als in vorig jaar of 2 jaar geleden?
2 jaar geleden.
Ja, want hij is dus 28, dat wist ik ook nog niet.
Nee.
Net zo oud als ik, precies.
Ja.
Precies.
Oh ja, oh, ja. Oh, grappig. Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, en hij ontdekte dus, dat in zijn geval is dat zeker zo, dat als hij gewoon een paar, dat begint hij in die zomer, begint het te prikkelen en dan krijgt hij energie. En dan dacht hij, ik heb geen slaap meer nodig, dat is mooi, ik kan doen wat ik wil. En hij genoot daarvan. Niet doorhebbende dat hij dan gewoon zichzelf in een soort staat begaf... die weliswaar voordelen kan hebben, maar die heel moeilijk te controleren is.
Ja, kom dan maar eens weer op een soort gedoseerde...
Ja, dus dat lukt hem dan niet. En, dan,
nee.
dat, en toen toen dacht hij, nou, dan ga ik op mijn slaap letten. Dus wat hij gewoon deed, dan nam hij gewoon medicatie, ging je lekker slapen een paar dagen. En toen is hij één zomer voor het eerst in 4 jaar doorgekomen zonder te eindigen in het psychiatrisch ziekenhuis.
Want de zomer was dat moment.
Dus heeft hij altijd de lente, zo lente, zomer, dan begint het te prikkelen op de een of andere manier bij hem. Dus niet een wet van mede en pers, maar bij hem wel.
Van mede pers?
Van mede en pers, dus dat iedereen dat heeft, dat is niet zo. Maar nee. hij heeft dat heel sterk seizoensgebonden.
Nou ja, bij mij was het weer winter.
Ja, precies. Oh,
ik had geen winterdip, maar een winterhigh.
Ja.
Ik weet niet wat dat...
Maar het is altijd bij iedereen anders. Dat is zin.
Maar dat de seizoenen en overgangen en misschien ook wel de maanstanden... Dat invloed kan hebben. Dat is de overgangen,
zal inderdaad. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
Ja. Als je zoveel uit water bestaat ook.
Ja.
Want ik werd daar wel wat bewuster van. Na aanloop naar volle maan...
Ja.
Dat ik dan dacht, ik heb meer energie, ik moet meer bewegen, meer creatief zijn.
Interessant, hè?
Ja. En dan op volle maan was het op zijn hoogtepunt. En nu is het juist weer omgedraaid bij nieuwe maan.
Nee, maar het kan ook binnen de persoon veranderen, denk ik. Dat hangt ook van je staat af natuurlijk. Ja. Waar je dan,
Maar je zoon is dus, dat is dus eigenlijk een mijlpaal dan, dat hij vanuit zijn staat
ging. En toen is hij een heel lief meisje tegengekomen.
Ja, ook dat.
Dat is ook wel interessant. Dat is een heel lief meisje, maar ook best wel een... ze houdt heel veel van hem, maar ze zegt ook van... we laten de cannabis nu staan. Het online gamen eindeloos laten we ook maar even staan. Hmm. En te veel alcohol laten we ook maar even staan. Dus die...
Dat zegt zij? Of dat...
Zij is heel streng, want zij heeft een heleboel meegemaakt in haar leven... Ah, ja. En zij wil gewoon niet dat hij in die toestanden terechtkomt. En dat ze samen gelukkig kunnen zijn in een soort stabiel bestaan. Want er komt nu ook een kindje. Dus ja.
Je zoon wordt vader.
Ja, althans. Wordt vader. Ja, het gaat allemaal heel snel.
Dus je wordt opa als het goed
is. Je wordt opa, ja.
Of ben je al opa?
Nee, nee ik word het. Dus het wordt januari wordt dat. Dus dat vind ik wel interessant. Dus hij heeft dat, zij structureert letterlijk, zij zet een soort structuur ook neer. En hij is heel tevreden. Want als wij iets zeiden als familie, zei hij gewoon, dat bepaal ik wel, fuck you.
Ja, tuurlijk.
Maar in een relatie is dat toch anders. Dat is gewoon zo.
En is het omdat zij dan heel veel meegemaakt heeft... dat ze ook dat als die gevoeligheid van hem beter kan bevatten?
Ja, want zij heeft het ook meegemaakt bij familieleden en andere mensen. Dus zij weet ook dat dat aspect heel belangrijk is. Dus het is niet dat zij een of andere verpleegster is die heel streng is... en dit mag niet en dat mag niet of zo. Maar meer dat zij weet dat voor langer termijn geluk je ook moet investeren. Mm-hmm. In je lifestyle. Als er gevoeligheden zijn...
En hoe is dat voor jou dat het nu zo gaat?
Ja, geweldig. Ja. Met name die neiging om te gaan reizen en naar andere landen te gaan als je in zo'n staat van energie bent, dat je niet weet in welk land of waar dan iemand kan eindigen. Want hij wilde altijd naar Rusland, dus dat is dan liever niet.
Nee. Ja. Dat is dan no-go. Of juist een...
Dat wil je niet.
Maar geweldig is het. Maar merk je dan ook... Hoe merk je dat in het dagelijks leven? Dat het is je kind.
Je merkt dat een dimensie van iets dat knaagt aan het achtereinde van je bewustzijn... zich niet meer manifesteert.
Dus meer rust.
Rust. Want je hebt een minder zorgelijk bestaan, zeg maar.
Jij?
Ja.
Ja.
Nee, dat is heel fijn als ouder om dat gevoel niet, dat klagende gevoel niet aan het achtereinde van je bewustzijn te hebben.
En dat gevoel van wat als of of...
Wat als, ja. Terwijl ik best wel met hem altijd gewoon heel... Want ik ben niet de psychiater gaan spelen. Dus als hij geen medicatie wilde nemen, dan nam hij geen medicatie. En dan bleven we altijd in gesprek. Ook al als hij me ergens vandaan opbelde en ik wist niet waar hij zat en hij was in welke staat dan ook. Maar Ja. Dus er zijn wel risico's natuurlijk daarmee. Dus herstelbeweging zegt, hè, the dignity of risk, en dat vind ik ook. Maar soms is het moeilijk om als ouder op je handen te blijven zitten.
Ja.
En dat je toch ook wel blij bent op een gegeven moment als ze dan... Hè, dat het ook heel vervelend is, maar dat toch het ook zo is dat de politie soms ingrijpt als het te ver gaat en gewoon iemand naar een psychiatrisch ziekenhuis brengt. Ja,
ja, dat
dus
heb
dat
je
dan ook wel opgelucht bent. Ja, dat maak je dan ook mee.
Ja.
Dus het is, ja, het is, je moet schipperen.
Dus nu is er een soort van rust op de achtergrond, vertrouwen.
Ja.
Er is een vrouw die de structuur, ja, die iets overneemt misschien,
ja,
ook wel, wat,
ja,
je uit handen,
ja,
kan geven.
Ja.
En merk je dan ook dan in contact met mensen dat je dan anders, ja, dat het, door die rust, dat ook op andere fronten in het leven, in je leven.
Nou, het helpt wel natuurlijk, denk ik, hè. Als je een beetje rust hebt. Dan, kijk, je kan altijd functioneren, want je bent toch gewoon over de jaren, ja, je leert
gewoon.
Natuurlijk, ik vroeg laatst aan de hartchirurg hier, hoe die het deed als hij zorg had en slecht sliep.
Ja.
En hij zei, nou ja, weet je, dat heb ik mezelf gewoon geleerd, dat je hebt een soort energiereservoir en daar put je dan uit. En dan, als je dan met 3 uur slaap daar een harttransplantatie doet, dan doe je dat gewoon.
Ja.
Dus dat is best wel bijzonder. Maar ik denk dat je dat ook leert natuurlijk. Zoals iedereen, hè, met dat soort dingen uit de voeten kan uiteindelijk.
Nou ja. Ja, ik
je kan een heleboel leren, denk ik, in ieder geval.
Ja, want zou je jezelf dan als stabiel bestempelen? Als iemand die...
Ja.
Of stabiel, ja. Wij pakken dit zomaar weer
niet,
op.
Nee, maar ik ben niet stemmingsgevoelig. Dat is het rare. Dus ik ben niet dus ik merk wel dat... Bijvoorbeeld als ik moet schrijven, dat soms dan vloeien de woorden uit je pen.
Ja.
En kun je schrijven wat je wil, toch? En soms komt er niks uit je pen, dan ben je helemaal geblokkeerd. Dus
ja.
Cyclotimisch op die manier ben ik wel. Maar ik ga nooit heel erg de diepte in of heel erg de hoogte in met de versnelling van de energie.
Maar
dus daar zit op een of andere manier een soort remmetje op.
Ja, precies. En een verwonderingsblik, is dat wel iets wat je...
Ja, dat wel. Ja, ik verwonder me wel graag over dingen. Ik denk dat komt omdat... Ik denk dat het komt... Het hangt er maar vanaf met welke blik je hebt geleerd naar de wereld te kijken. Dus mijn vader kwam uit Indonesië, dat hebben wij gemeen.
Ja.
En die zat toch altijd naar die Nederlanders te kijken. Die zei gewoon, ja, dat zijn toch eigenlijk hele rare lui. Die Nederlanders, de Blanda's noemde hij het altijd. Hij was daar heel gemengd over. En hij zei, had altijd de neiging te zeggen, ja, dit is raar en dat is raar. En,
dat zijn je vader.
Ja. Dus dat je dan, zeg maar, toch met een zekere skepsis naar de wereld leert kijken, denk ik.
En maar ook verwonderd. Dan. Of is dat de verwondering binnen de
skeptische? Ja, dus de vragen. Dus dat je vragen, dat je vragen stelt bij dingen.
Ja.
Dat dingen niet noodzakelijkerwijs vanzelfsprekend zijn.
Nee, nee.
En de psychiatrie, daar zat hij altijd enorm op af te geven. Dat zei hij, ja, dat is allemaal labelplakkelarij en zo. En, want hij was zelf gynaecoloog.
Dat heb je dan al overgenomen.
Ja.
Het label.
Precies, ja.
Althans,
ja, hij was heel erg tegen psychiatrie. Want hij was zelf ook in aanraking gekomen met de psychiatrie. En, dus hij had daar geen... Hij vond dat labelplakkelarij.
Ja, en het is toen doorgeslagen. En nu gaan we daar weer een beetje van af.
Ik denk het wel.
Althans,
ja.
Het is wel...
Het is wel de tendens, hè?
Ja.
Is dat een goed iets of een slecht iets?
Ja, dat vind ik lastig. Noodzakelijk, denk ik.
Ja.
Of althans...
Het is in ieder geval van deze tijd, hè?
Het hoort erbij, ja. Het is modern.
Ja.
Ja, althans. Ja, goed of slecht. Ja, daar triggerde bij mij iets. Dan zou ik helemaal... Ja, dat is dus eigenlijk een hele grote vraag. Of heel zwart-wit ook weer.
Nee? Ja.
Als ik nu in een verhoogde staat zou zitten, dan zou ik helemaal dat gaan uitdiepen en gaan zeggen, ja, maar wat is dan goed en wat is dan slecht? En dan, daar kreeg ik heel veel frictie mee met mijn ouders bijvoorbeeld. Die taal, die woorden.
Door zo de diepte te gaan en te bevragen. En te...
Nou, de oordelende, de keuze van is, het dan, is dit vervelend of is dit fijn?
Ja.
Ik denk, nou, het moet er gewoon zijn.
Ja.
Of een rijmpje. Maar
ja.
Het hoort erbij, dat hele spectrum natuurlijk.
Ja.
Maar ik denk dat het mens zijn, dat het moeilijker wordt als je 3 uur slaap hebt gehad, om dan je authentieke mens te zijn in verbinding met de ander.
Ja.
Want dat is dat we wel allemaal, als we echt van die labels af willen, echt naar onszelf moeten gaan en afvragen, ja, kan ik nu wel het gesprek met iemand aan of heb ik eigenlijk zelf een gesprek nodig?
Ja.
In plaats van, je kan niet meer, ja, als je terug moet naar het mens, dan moet je dus, ja, dan kan je alleen maar schuilen achter jezelf uiteindelijk.
Ja.
En als die zelf, als dat niet, althans, ik spreek misschien in algemeenheden, maar dat heb ik. Dat ik denk, ja, als ik me niet goed voel, natuurlijk kan ik wel uit een reservoir iets putten. Mm-hmm. Maar ga ik dan de afdeling op voor mezelf of voor de cliënt? En tegelijkertijd denk ik, ja, ik ga een afdeling niet op voor iemand anders. Maar, want soms besef ik ook dat als ik me slecht, of ja, noem het slecht, als ik me minder lekker in mijn vel zit, dat ook weer verbindend kan zijn met mensen die nog minder lekker in hun vel zitten.
En zeg je daar dan iets over? Van, ja, ik voel me nu iets minder. Ik zit nu iets minder goed in mijn vel.
Ja, dat geef ik wel aan. Ja.
Ja.
Maar ik heb ook wel dat ik dan de drempel om de afdeling op te gaan, die wordt groter. Ik moet eerst weer even in harmonie komen.
Ja.
En dan kan ik weer. En dat is ook een beetje hoe het bij mij een soort van denk, dat ik denkte hoe het werkt, is dat ik eerst energie moet hebben en dan iets gaat doen.
Mm-hmm.
Terwijl het doen geeft ook energie.
Ja, precies.
Ik wacht dan zo, nou, er gaat nu een moment komen. Nou, nu heb je de drive.
Ja.
Ga nu maar.
Ja.
Wat doen, terwijl het andersom ook werkt.
Nou ja, het is een beetje als bij de revalidatie. Dus dat je dan opgenomen bent geweest en dan ga je naar de rehabilitatie. En dan zeggen ze, ja nee, pas als je helemaal gerehabiliteerd bent, dan mag je weer misschien naar een opleiding of naar werk. Maar we weten nu dat het ook gewoon vaak veel beter is om te zeggen, nou probeer het maar en we zien wel waar het schip stond.
Ja, dat je die ruimte krijgt om op je bek te gaan.
Ja, precies.
Ja. Als collega of als een organisatie dat ook zou stimuleren.
Ja.
Van
precies.
Het op je bek gaan op een fijne manier.
Ja.
Of op een, hoe noem je dat, een handreiking bieden zonder hem in je strot te duwen. Zo van, nou, ik ben er voor je, pak mijn hand, maar ga maar gewoon onderuit.
Ja, precies.
Ja, maar even een stap terug. Maar fijn dat het dat binnen de familie in ieder geval die beweging is.
Ja.
Positieve.
Ja.
En dat, dat het ergens naartoe gaat. Ik merk ook dat je op een of andere manier daar ook opener over bent nu in dit gesprek dan vorig jaar.
Ja, maar zo ook met hem, hè? Omdat hij natuurlijk, ik heb het ook wel met hem afgestemd, wat er nou wel niet verteld kan worden. Hij is er nu ook open over.
Oh ja.
Dus dan kan ik er ook open over zijn. Want anders is het natuurlijk een beetje raar dat ik over hem zit te praten. Ja. Terwijl hij het niet doet, dat is natuurlijk niet...
Nee, daar dacht ik al van, wat vertel je eigenlijk allemaal ineens?
Ja.
Dat ik denk, dat heb ik nog nooit gehoord.
En, ja.
Maar wat een fijne ontwikkeling.
Ja. Ja.
Dat is dan wel ook van de laatste tijd dan, dat hij opener is.
Ook, ja. Dus ik denk, dus dat is al heel vaak zo, denk ik. Want dat is wat ik zie gebeuren, is dat het gewoon duurt best wel een tijd, een jaar of 5, om die gevoeligheid te leren kennen en daarmee je weg te vinden. En,
ja, precies. Ja, dat misschien ook een noodzaak komt om dat het anders moet.
Ik had hem toegewenst dat hij jou meteen op dag 1 had gesproken.
Ja.
Want dat gebeurt dus niet. Dat gebeurt veel te laat. Dat mensen veel te laat met ervaringsdeskundigheid in contact komen.
Maar dat is,
En dan zeg shit. Als ik dit 5 jaar geleden had geweten. Want zo werkt het.
Ja, maar dat is het. Hoe meer contacten iemand dan heeft, hoe de kans is groot dan dat het vertrouwen in de GGZ ook daalt. Dat merk ik ook. Dus ik denk, als ik te laat iemand spreek, als iemand in de noem het dan separeer, of het is geen separeer meer, maar een...
High intensive care, de HIC.
Met een EBK erin, extra beveiligde kamer.
Ja.
Dan denk ik, dan ben ik als het ware te laat. En dan is het, dan ben ik nog een gezicht, een extra persoon die wat probeert. Of wat het gesprek aangaat, of er wil zijn.
Ja.
En dat is nog wel een vraagstuk van hoe implementeer je ervaringsdeskundigheid. Dat is ook iets waar we mee bezig zijn. Dat is ook iets wat we vast nog wel gaan bespreken. Van de do's en de don'ts.
Ja.
Binnen het UMC ook en ook daarbuiten.
Hmm.
Ja, ik ben wel benieuwd. En dan kunnen we een bruggetje maken naar naar de GEM en het breathwork, denk ik.
Ja, die breathwork, wat ik interessant vind, hè, dus jij vindt dat ik het ook moet doen, dus het lijkt me heel interessant om een keer te doen.
Maar
je pa heeft het ook gedaan, toch?
Ja, mijn vader, een uitnodiging van, weet je, als je nieuwsgierig naar bent.
Ja, ja.
Maar niet, nou ja, moet in dat...
Nee, moet niet, maar je hebt me uitgenodigd om het een keer te doen, dus dat is interessant. Nou, ik vind het interessant, want dit soort dingen, ik zie het als een... geestverruimende activiteit, zo zou je het kunnen zien. Hè? Dus dat je echt... er zit een element bij van, denk ik, somatic experiencing. Dus je kunt je heel erg bewust zijn van ademhaling en lichaam. Dus zeker, er zit een dimensie somatic experiencing in. Er zit ook een dimensie in dat je bloedgassen veranderen en dat je allerlei dingen gaat ervaren.
Ja, emoties.
Emoties en dingen. Dus er zit ook een psychotrope component in, noemen we dat.
Zo kan je het noemen, ja.
En er zit ook een component in van het werk met een leermeester. Je doet het werk met een leermeester. Er zit ook een soort sterk ritueel karakter.
Ja, de setting.
Dus dat
aarding.
En het mooie ervan vind ik dus dat je geen psychedelicum hoeft te nemen. Je hoeft dus niet een pil te nemen met chemische toestanden, waar mensen ook soms helemaal psychotisch van kunnen worden.
Zeker,
Er kunnen ook mooie dingen gebeuren, maar niet bij iedereen. Zeker niet.
Nou ja, want hoe kom je dan weer tot jezelf en balans gedoseerd? Ja. En de integratie vooral.
Mm-hmm.
Want dan heb je zo'n... psychedelische ervaring. Ja. En dan kom je weer terug in deze...
Dus wat dat betreft denk ik dat het veel beter zou zijn als we massaal met lifestyle meer van dit soort dingen aanbieden. Breathwork, meditatie, yoga, somatic experiencing, diergeleid, al die dingen.
Diergeleid?
Diergeleide therapie, dus paarden, honden, soort dingen. Ja. Sommige mensen hebben er heel veel baat bij, hè? Ook als een vorm van somatic experiencing vaak, want het is aanraking, er is ander levend wezen, er is vertrouwen. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan we weten, evidence-based, dat het werkt. Niet die technische ingrediënt, maar het creëert een conditie waarin je een stap kunt maken.
Ja, nou ja, prachtig. En dat kan in Doetinchem inmiddels.
Nou, zij waren het opzetten. Zij waren het opzetten, maar dan gaat natuurlijk iedereen gillen.
Wie gilt dan?
Nou ja, bijvoorbeeld de NZA die zegt, dat is allemaal wel leuk, maar heeft u een randomized controlled trial van breathwork gedaan, meneer Van Os? En dan leggen wij uit, dat hoeft niet, want het is al evidence-based, want het heeft alle elementen van evidence-based therapie, dat weten we al.
Ja, en die elementen die...
Elementen zijn het benoemd, een krachtig ritueel, een vertrouwensrelatie, relationeel werken, keuze.
Kan je die zelf kiezen?
En je mag verkiezen voor breathwork.
Maar die elementen bedoel ik? Als je dat
je moet die elementen die werken, dus die zitten er altijd bij. Elke behandeling is een ritueel.
Ja.
Mits goed aangepakt, hè. Want als je het heel koud doet, als jij breathwork heel koud doet en gewoon zegt, hier is een bandje, luister maar naar het bandje en zoek het maar uit.
Ja, dan is dat een risico, ja.
Gaat niet werken.
Dat komt heel nauw. Ja. Want als er eenmaal iets wat vast zat, eruit komt...
Hmm.
Iemand wordt naar huis gestuurd na bijvoorbeeld een middagsessie. twee uurtjes en dan kennismaking in een groep. En dan naar huis. En vervolgens, wow, er is wat losgekomen. Wow, en nu?
Mm.
Daarom is het zeker met mensen in, met psychotische achtergrond of bipolaire. Of in ieder geval mensen die echt al met extremere uitschieters te maken hebben gehad. Ja. Een bepaald trauma ook hebben meegemaakt. Direct of indirect of vanuit de geboorte of nou, vorige generatie.
Ja.
Komt het heel nauw dat je dat niet zomaar in een groep kan doen. Dat echt een privé retreat. Dat het wordt ook een beetje in de standaard ademwerk wordt het afgeraden om het te doen. Want als je psychose gevoelig bent. Want het zou iets kunnen triggeren. En dan ja. Terwijl juist die trigger ook de psychose aan zich is. Denk ik een heel mooi fenomeen. Wat een poging is om iets te herstellen.
Ja.
Of in ieder geval iets te veranderen. Al is het vaak zo radicaal. En dat breathwork dat kan op een gedoseerde manier ervoor zorgen dat je die energie, pijn, woede, opgekropte verdriet. Dus je dat eruit kan gooien.
Ja.
En daar kan ik wel wat over vertellen over mijn laatste retreat. En ik heb dat nu voor het eerst in 2016 gedaan met Sean Blackwell. Dat was 10 dagen. En deden we 7 sessies in, in die 10 dagen. Een sessie van 2,5 uur, dat ik kan begeleid door muziek. En dat is iemand die dat faciliteert en een bepaalde setting. In de vorige aflevering Ademen In ook wel het een en ander over verteld.
Ja.
Maar het is een soort onderhoud aan mijn systeem. Dat ik eens in zoveel tijd doe. En tegelijkertijd ben ik het ook met andere mensen aan het doen. En als ik het met anderen doe, of daar een proces faciliteer, dan krijg ik ook steeds iets terug zelf. Dus in wisselwerking met de ander. Dus hoe meer inner work, of hoe meer ik mezelf als het ware in het reinen, of hoe meer shit, ik noem het even shit, eruit gooi.
Ja.
Hoe gemakkelijker ik anderen daarin kan faciliteren. Omdat toch die gevoeligheid die ik heb, dat blijft. Maar als je die gevoeligheid als weet om te buigen, dan is het dan zit er best wel een helende component in.
Ja.
Want
dan
kan je dat gebeurt, je absorbeert het dan. Iemand gaat ademen, bijvoorbeeld mijn vriendin die gaat wel eens mee, die support dan. We zijn met z'n drieën.
Mm.
Cliënt, facilitator, dat ben ik dan. En supporten. En degene gaat ademen. Diep in, kort uit. En het hoeft eigenlijk niet eens heel hard of wild te gaan. Je gaat ademen, wat voor jou comfortabel is. Maar als je het doet en je durft je eraan over te geven, en door de setting dan gebeurt er standaard iets.
Ja.
En dat is, het is gewoon het is wonderbaarlijk dat.
Wat gebeurde bij je vader bijvoorbeeld?
Ja, dat had je net inderdaad. Ja, mijn vader die, een metafoor, een beeld wat hij zag aan het einde volgens mij, is dat hij over een muurtje was geklommen of omhoog, een stenen muur. En boven die muur zag hij een stuk licht. Het licht kwam er doorheen en hij zag een soort uitzicht. En dat, ik denk dat dat de samenvatting is van de muur die hij heeft. Er is iets van afgebroken en dat biedt licht, ruimte. Wil niet zeggen dat die hele muur meteen weg is.
Mm-hmm.
Maar dat lichtpuntje, die opening is wel nodig om weer om die extreme uitschieters. Daar zat hij wel in. De uitschieters van de ene dag naar de andere dag.
Ja, ja.
Ene dag heel uitgelaten, bijna hypomaan. Grenzeloos naar mijn moeder ook. Naar andere mensen gewoon lekker kletsen. En dan maar vervolgens wel een beetje, niet helemaal van, Jantje lacht, Jantje huilt. Zo van, En dan de volgende dag zwaar in de tegen het bijna suïcidale aan. En dat is natuurlijk best wel uitdagend voor mijn moeder, voor het hele gezin ook, om daar dan. En daar is toen lithium gaan slikken.
En
dat vond ik wel mooi.
Ja.
Want pa, nu weet je ook hoe het is.
Ja.
Net als wat ik heb doorgemaakt.
Precies.
Dus verbindt ook.
Ja.
En hij komt er ook. Hij reageert eigenlijk hetzelfde als ik ook. Van, het moeten slikken elke avond, dat voelt toch als een soort falen. Of van, ik wil dat eigenlijk niet. En
deed het iets bij hem op de stem?
Ja, het maakte het maakte het allemaal een beetje een 6 of een 5,5. In zijn hele staat.
Ja.
Dus voor mijn moeder was het draaglijker. Voor hem was het ook oké. Okay, maar minder.
Ja,
natuurlijk de charmes.
Ja.
En de pieken die hij ook wel ergens lekker vond, die had hij niet meer. Maar de extreme dalen ook niet. Dus daardoor kon hij in beweging komen, waardoor hij ook naar mij toe kwam en zei, Tim, ik wil dat breathwork gaan doen.
Ja.
En dat riep ik al jaren eigenlijk. Ja. Maar ja, net als dat hij naar mij dingen roept, dan luister ik ook standaard niet.
Nee.
Ja, dat komt natuurlijk ook van mijn... Ja. Vertel wat aan mijn vader, die luistert ook niet.
Nou, maar toen ik jullie zo samen een keer heb gezien, hè, dan zag je toch wel dat hij ook wel volgens mij best wel bewondering had voor wat je hebt gedaan, waar je terecht bent gekomen.
Ja, en dat gesprek toen digitaal, wat we toen hadden. Een soort second opinion. Nou, zeker die bewondering, en dat voel ik nu ook steeds meer, dat hij dat ook durft te uiten. En te zeggen, ik ben trots op je.
Ja.
En wat fijn. En ik zie ook dat het... dat de dynamiek tussen mijn ouders... dat het beter... dat ze beter luisteren. En mijn vriendin ziet dat ook. Ze ziet van, hé, wat zijn ze lief? Wat gaat het... Dus het is in beweging. En dat
en, is echt... en dus is hij gestopt met de lithium?
Nee.
Dat niet? Nee. Want hij versterkt het nu met breathwork.
Nou, en... dat heeft hij één... Hij heeft het ijs gebroken... Maar er is nog een hele deep sea life te ontdekken.
Ja, ja.
Zou ik niet zomaar zeggen van, ga dat nu...
Nee, precies.
Ga daar aan sleutelen. Maar wellicht, als we nog een keer zo'n retreat doen...
Ja.
Afhankelijk van wat er dan gebeurt.
Ja.
Het is een soort van... Bijvoorbeeld de eerste keer lag ik daar heel suppressed te ademen. En ik was niet bewust van wat er gebeurde. In mijn lichaam, maar er gebeurde heel veel. En dan werd ik wakker en dan was het, wow, wat is er gebeurd?
Mm-hmm.
En dan vertelden ze dat.
Mm-hmm.
Nu, dan adem ik en dan, of ik adem nog niet eens en ik ga al in het proces. Ik ben heel bewust van wat er in mijn lichaam gebeurt. Dus dan voel ik een krampje en dan beweeg ik en dan laat ik het los. Of ik voel een kuch opkomen en dan kuch ik.
Mm-hmm.
Maar ook wat ik dan nodig heb. Dus het is een soort van je inner healer, je intuïtie, die spreekt dan tot je. Die dan zegt, nou, ga nu even op je buik, ga nu op je knieën, ga nu even... Want het is een tool om tot zelfexpressie te komen. Mm. En laatst was... Ik voelde van, er zit een diep gewortelde woede... die ik nog niet helemaal eruit kon gooien. Een soort van, ik weet niet of je dat zelf ook wel eens... heb ervaren dat er een soort emotie ergens zit, maar je kan er niet bij, of dat je het wel weet.
Dus het is belangrijk om daar naartoe te kunnen gaan, of te leren gaan.
Ja, alleen dan kan je wel iemand vragen, ga nu op een boksbal slaan en word boos.
Ja.
Ja, dat is dan een beetje te geforceerd. Dus dat ademen kan die toegang geven. En ik heb nog nooit zo hard geschreeuwd als een maand of twee maanden geleden. Ja. Dat was echt een hele diepe, demonische schreeuw. Waar dus Moni Kettler, die vrouw uit Duitsland, daar doe ik dat dan mee. En we zijn nu ook bezig met een vorm in Nederland, in de buurt van Nijmegen.
Dat is interessant. Vertel eens. Dus kan ik naar jou toe gaan en breathwork gaan doen?
Ik doe het nu vooral met naasten, kennissen, vrienden van...
Ja.
Mensen die nog niet helemaal, laten we zeggen, gehospitaliseerd geweest of psychotisch zijn geweest, veiliger.
Ja.
Maar dat kan, een dag. Ik doe nu vooral dagen, twee sessies op een dag. Breathwork day.
Ja.
Dan kan je een supporter meenemen. Of ik neem mijn vriendin Anne mee, die support dan. En dat creëert een hele, wat je zei ook vorige week, die moeder, vader, vrouw, man energie.
Ja.
Ik kan bijvoorbeeld nog niet, en ik weet niet of ik dat überhaupt moet willen, ook al met vrouwen werken die seksueel misbruikt zijn, seksueel trauma.
Nee.
Omdat ik als man alleen al dat... Ik sta best wel in verbinding met die vrouwelijke kant, maar ik ben alsnog een man en dat kan in zo'n staat
Nee, dan moet je echt ook papa en mama zijn, hè? Ja. Inderdaad, in de benadering. Ja.
Ja, dus dat doe ik dan een dag.
Ja.
Ik wil donderdag op Crazy Wise, 7 juli.
Ja.
Ja, als deze gereleased wordt, is het waarschijnlijk 2040. Maar maar dan ga ik ook een workshop geven voor een groep. Dus dan kunnen ze even proeven wat het kan doen.
Heel goed. Ja, want ik kom dus heel veel mensen tegen. Daar hebben we het over gehad. Die willen verder. Die kennen. Die hebben hun bipolaire gevoeligheid leren kennen. Die willen verder zonder medicatie. En dat is gewoon heel erg moeilijk. Want... als je met lithium stopt, dan krijg je meteen een recidief door een relapse, maar door de rebound.
Ja.
Want
dat het weer terugkomt, die energie. Dus
die medicatie, die zit gewoon... Het brein gaat vechten tegen de medicatie. Dus haal je medicatie weg, dan schiet dat brein door de andere kant op. Dus je hebt dan... En dan zegt iedereen, zie je wel, je moet medicatie nemen. Maar wat er gebeurd is dat die medicatie te snel is afgebouwd.
Ja, en dan blijf je iemand in de cyclus houden ook.
Dus ik zeg altijd tegen mensen, twee dingen. A, die medicatie afbouwen, dat duurt heel lang soms. Moet je heel voorzichtig doen. En B, je moet je weerbaarheid opbouwen met iets anders. Nou, en dan zou zo'n breathwork benadering natuurlijk heel geschikt kunnen zijn. Als je dat ligt, hè? Als je niet ligt, dan moet je iets anders doen.
En als je het ligt en als je ervoor open staat, maar ook het echt wilt op vertrouwen.
Want
dat werkte bij mij ook. Ik wil dat het werkt en ik ga er gewoon helemaal in. En dat die wil, die is dan zo sterk.
Precies.
En als je natuurlijk bepaalde sceptische blik, dat kan omhoog komen, maar... Dan, als je bereid bent om het aan te gaan, aan al die zooi die er in je leeft.
Ja.
En je bent er nieuwsgierig naar, dan denk ik dat het wel wat voor je is. Maar het wel ook samen met medicijnen. Dus je kan het gewoon naast elkaar doen. Het is niet dat je eerst medicijnen af moet bouwen en dan breath.
Nee.
En het ligt wel gevoelig van met wie doe je dit. Er zijn weinig mensen die echt weten hoe ze dus met die psychotische energie moeten dealen.
Ja.
Daar is Sean Black wel in. Ik kan wel de grond leggen van die privé retreats doet voor mensen in met zo'n achtergrond. Maar ga niet bij de eerste de beste Jan Hof, Wim Hof naar een workshop aan denken dat je dan geheeld bent.
Nee.
Want dat is juist gevaarlijk.
Ze moet ook zo'n soort accreditatie eigenlijk komen. Hè, van wat zijn jouw credentials?
Ja.
Ja,
er zijn heel veel mensen die daar ook, ik wil niet zeggen misbruik van maken, maar die laten zien dat ze een bepaalde gift hebben en die de cliënt dan afhankelijk maakt van, kijk mij, ik ga je helpen.
Ja.
Die zomaar de hand op hun hoofd het proces manipuleren. Nou, je moet daar heel bescheiden in zijn, heel nederig en je bent een soort tool en je laat het tot je neemt het toe.
Ja.
Je doet eigenlijk, ik doe verder eigenlijk niet zoveel.
Het is een veel zuiverder benadering, is dat.
Ja, maar dat is heel, dat is dat spirituele ego. Of ook wel een beetje. Mensen willen graag laten zien dat ze iets doen.
Ja.
En, maar dat is in ieder geval vanuit mij, die diep gewortelde woede, gepaard met een paar metaforische beelden van lianen. Daar heb ik mezelf in een soort bos gegoten van allemaal activiteiten en to-do-lijstjes. Waardoor ik niet meer zie waar ik nou sta.
Ja.
Mijn kern was een golden lake. Dat zag Moni.
Golden lake, hè? Ja.
En zij ziet dus bepaalde beelden tijdens een sessie die iets representeren van de ander.
Ja.
Of een toekomstig iets. Of iets wat geweest is. En dan kan je daar wat mee. Het hoeft niet. En dan, bij mij zag ze dus die golden lake. En bij anderen ziet ze een zwart meer.
Ja.
Maar ik heb die golden lake zelf een beetje door dingen te doen, maar niet echt door te pakken, met allemaal lianen omringd, waardoor ik er niet meer echt doorheen kon komen.
Ja.
En nu voelt het na die woede, want het is echt...
Die laatste keer, hè? Ja.
Ja, dat ik dus nu ook een machete heb en durf heb om lekker te kappen stap voor stap.
Ja, een heel symbolisch beeld natuurlijk. Dat je inderdaad je weg door het oerwoud kapt om bij je golden lake te komen.
Ja.
Je ware ziel of je...
De potentie. Ja, heel mooi. Ja.
Ja.
En dat... Jim, we zitten alweer... We moeten zo weer door.
Ja, we moeten zo weer door.
Of we mogen door. Of althans, moet ik me afvragen, van hoeveel uur ben je nou eigenlijk in de week ongeveer bezig met dat hele GGZ mentale gedoe?
Moet even oppassen als dat mijn werkgever niet luistert.
Oh, ja. 15.
Maar wel steeds meer. Maar het aardige is dat het eigenlijk nu, we hebben net een heel belangrijk document, de kaders passende zorg van de VWS, van de minister. En dat gaat eigenlijk over GEM. Ja. En ze zeggen, gem heb je ook nodig in de hele geneeskunde. Ook bij de cardioloog en de oncoloog. Dus het mooie ervan is, je kunt het eigenlijk overal toepassen. Want overal moet hulpvrager en hulpverlener moeten bij elkaar komen. Mm. En moeten elkaar leren kennen. En dan pas kun je met elkaar werken. En het goede doen, of juist niks doen. Want dat kan ook. In plaats van eindeloos knutselen en doorbehandelen en doorbehandelen. En medicaliseren en dat soort dingen. Dus soms is het heel goed, hè? Soms doe je te veel.
Te veel uren.
Te veel medicaliseren. Dus je, de,
te veel werk ook.
Met name bij dingen die niet overgaan, kun je gewoon letterlijk mensen blijven behandelen tot ze doodgaan.
Ja.
Ja.
Ja, dat is het ideale winstmodel natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Opgezond. We leven in een finance-driven system. Ja. Hè? Dus, ja.
Dus is het GEM dan wel zo wenselijk?
Nou ja, het GEM gaat daar dus tegenin.
Ja.
GEM zegt, we gaan samenwerken op basis van waarden en co-creatie. Dat is heel moeilijk, maar we hebben dus regio's die zeggen, ja, dat willen wij. Die beginnen bij de waarden. We willen echt dat mensen beginnen bij de waarden.
Mm-hmm.
En niet bij iets doen, maar bij zichzelf bewust zijn van, wij gaan samenwerken en we gaan zijn van co-creatie, authenticiteit, menselijkheid,
nou ja, mooi,
gelijkwaardigheid, dat soort dingen. Ja.
En dan kan een willekeurige, dan zou, nou, laat ik het op mezelf betrekken. Ik als breathwork facilitator kan dan in de toekomst vanuit de GEM daar
jij als bona fide breathwork werker kan daar dus komen.
En dan wordt het ook nog door de zorgverzekeraar vergoed.
Ja, inshallah.
Inshallah?
Ja.
Zoveel mogen God zijn met ons.
Nou ja, zijn we mee bezig dat daar ook betaaltitels voor komen.
Ja.
Want wij zeggen, het is evidence-based. Een bona fide, waardegerichte, iemand die een echt goed therapeutisch ritueel uitvoert.
Ja.
Met alles erop en eraan. Dus dat wil zeggen, een behandeling die voldoet aan de verandertheorie die de patiënt heeft en het verklaringsmodel dat de patiënt heeft, en die uitgaat van perspectief en presentie en motivatie voor verandering.
Mm-hmm.
En een hulpverlener die competent is in die behandeling, ja. Dat gaat gebeuren.
Nou, volgende aflevering over wat is er nog meer voor nodig? En wat kan een ervaringsdeskundige daarin doen? Wat kan om het GEM te laten slagen.
Dat is interessant. Dat is interessant.
Om het te laten werken. Of wat moet de zorg. Dus
klopt.
Heeft het te maken met dat één iemand of een aantal mensen een ja moet zeggen? Om het uiteindelijk te laten werken?
Nou ja, en er zijn ook wetten en zo. Wetten en regels en dat soort dingen. Ja.
Ja, dan gaan
en die kunnen ons enorm in de weg zitten. Ja.
Kijken we dan nu ook meer naar dat Noorwegen, hoe zij dat doen?
Ja.
Of wordt dat ook meegenomen? Hoe die twee naast elkaar staan?
Ja, wordt ook meegenomen. Ja, ook opties. Wij vinden mensen, als ze opteren voor zonder medicatie en ze zijn wilsbekwaam, prima.
Top.
Alleen wat wij zeggen is, hoe doe je dat dan?
Ja.
En hoe werk je dan aan weerbaarheid?
Ja, ja, mooi.
Nou ja, dus daar hebben we jou ook voor nodig.
En doet die gemlicht dicht bij Nijmegen ook?
Daarom, ja.
En in de Randstad is het ook?
De Randstad die vinden zichzelf allemaal veel te belangrijk. Dus het oost van het land die zeggen, wij willen met die patiënten samenwerken. Ja.
Nou, mooi, Jim. En bedankt.
Jij bedankt, Tim.
Dit seizoen is ook, nu zijn we er gewoon weer in aan het duiken. Maar voor de luisteraar, het is ook een poging tot wat meer structuur.
Ja.
Want we hebben nu zoveel besproken, heel veel vragen ook aan bod gebracht. En misschien ook wel vragen of thema's waar we over zouden spreken, maar die we nog niet hebben besproken.
Zeker, zelf.
En die hebben we vast aangekaart, dus ik heb dat zelf ook allemaal nu wat meer op orde, de structuur.
Ja.
Dus daar gaan we lekker naartoe. En wellicht toekomstige vragen van thema's van de luisteraar of wellicht ook, hoe noem je dat, gasten?
Ja.
Ja, Jim, bedankt.
Jij bedankt.
Je gaat niet terugluisteren, of wel? Ga je hem terugluisteren? Ja, als ik hem weer gefinetuned heb.
Zelden, maar in dit geval misschien wel,
Ja, denk ik. Ja, ik heb hem wel, ik heb hem echt, je stem wel een soort van gepolijst. Als in de...
Dan ga ik terugluisteren. Ja,
dat
kan dan.
Ja, gepolijst gewoon in de...
Ja.
Wat een lekker float.
Ah, ja.
Maar die kan niet die klank ineens.
Nee.
Maar ja.
De U's en de A's en zo, die zijn er wel uit.
Ja, maar. Ja. Okay. Maar yes, de tijd. Ja. Bedankt.
Ja, jij bedankt. Tot de volgende. Yes.
Weer zo'n liedje. Er zit een leuk liedje bij.